zelf aanwezig zijn. Aan je gasten laten zien dat jij de ondernemer bent. Met je gasten in gesprek gaan. En ja, dan krijg je ook al heel gauw mond-op-mond reclame. Ik hoop dat ik nog jaren mag bestaan als Bagels & Beans. En ja, inderdaad, nou door de corona heb je wel even zoiets van, oh jongens, hoe gaan we dit doen? De liefde voor het product. Wij wouden altijd zoveel mogelijk mensen kennis laten maken en laten genieten van de dingen die wij hebben.
We zitten hier vanavond bij jullie thuis en we hebben net heerlijk vegan tapas gehad. En dit was echt heel erg lekker. En daar merk je dus ook echt de passie en dat dit oprecht is en eerlijk is.
Weet je wel wie ik ken? De podcast om het beste met jezelf en je netwerk te halen.
Welkom bij Weet Je Wel Wie Ken, de podcast om alles uit jezelf en je netwerk te halen. En vandaag hebben wij iemand te gast bij ons die al een onderdeel is, en ik zou zeggen regelmatig is in deze podcast, omdat jou, Betsy Dursma, welkom, jij hebt het intro ingesproken voor deze podcast.
Ja, dat klopt.
Dus welkom bij ons in de podcast. Leuk dat je er bent. En ook welkom Rob.
Dankjewel, jij ook welkom.
Ja, Clemens die is even niet in deze ronde aan tafel.
Wegens omstandigheden.
Precies, dus hebben we voor gekozen dat we dus deze keer met z'n tweeën doen. Maar dat even tenzijde, naast dat we Clemens de groetjes sturen vanuit deze ruimte. Als ik even naar onze podcastomschrijving kijk, dan zie ik Rob dat jij met achternaam Dursma heet en Betsy ook Dursma.
Nah.
Dus.
Watervang, hè?
Dus voor de luisteraars stelt zich nu de vraag, wat is de connectie tussen jullie twee? Dus ik geef de bal even gewoon door naar Betsy. Hoe staan jullie twee in verhouding met elkaar?
Rob is mijn man.
Oké.
Okay. Al 30 jaar.
All right. Ja, mooi. Gefeliciteerd. 30.
Ja, ja niet precies vandaag hoor, maar dankjewel.
Ja, maar dat is goed. Daar mag je wel voor feliciteren, vind ik. Oké, de luisteraars die regelmatig luisteren bij ons, die hebben meegekregen wat Rob doet, want hij is eigenaar van Bagels & Beans in Enschede. En dat doen jullie samen. Dus ook jij, Betsy, bent eigenares van Bagels & Beans in Enschede.
Ja, dat klopt.
All right. Dus, en dan zijn we eigenlijk ook gelijk bij het onderwerp vandaag, en dat is namelijk weer ondernemerschap. En wat Bagels & Beans is misschien nog niet helemaal duidelijk beantwoord in de afgelopen episode.
Ik heb het nooit echt uitgelegd.
Dus wat is Bagels & Beans eigenlijk? Dat is eigenlijk de eerste vraag die ik best interessant vind.
Bagels & Beans, wij zijn een lunchroom. Mm-hmm. En wij zijn franchises.
All right. Ja. En franchise betekent als je...
Je hebt je eigen zaak, maar je bent aangesloten dus bij een franchise. En ja, je hebt dus je bepaalde verplichtingen. Je bent de menukaart. Ja, heel veel dingen worden eigenlijk voor je geregeld. Ja. En daar betaal je natuurlijk ook een fee voor. Ja. En verder ben je wel eigenlijk helemaal zelf ondernemen. Moet je alles wel zelf doen. En betalen en alles. Okay.
Je hebt dus eigenlijk het concept, krijg je van de franchisegever. Ook een bepaald marketingpakketje wat daarin meegaat. En ook wat voorwaarden aan die je moet voldoen. Tenminste, zoals ik het heb begrepen, ook vanuit jullie. Maar je bent volledig verantwoordelijk voor je eigen zaak.
Ja.
Dus als die naar de tyfus gaat, om het maar zo te zeggen,
ben
je zelf schuld.
Ja. Okay. Ja.
Maar mag ik even een stapje terug?
Ja.
Want ik hoor jouw concept zeggen. En dat concept, een franchise zegt niets over het concept. En als je dan vraagt, wat is Bagels & Beans? Dan is één antwoord inderdaad, het is een franchise. Maar dat zegt niets over wat Bagels & Beans dan is. Wat is Bagels & Beans? Wat doe jij eigenlijk? Wat doet Bagels & Beans? Voordat je teruggaat naar het concept franchise.
Ja,
we zijn een lunchroom. Ja.
Oké, en lunchroom, hoe moet ik mij dat... Wat, lunchroom betekent dat je luncht. Dus het heeft te maken ook met een bepaald tijdsbestek wanneer jullie open hebben?
Ja, wij gaan al vrij vroeg open. Nu, dit is de periode iets later in verband met corona waar we zitten. Mm-hmm. Maar normaal gesproken gaan we 's morgens eigenlijk om 8:30 nou open.
Ja.
En sluiten wij om 17:30.
Oké. Ja. Je hebt het zelf al even genoemd, het tijdspad waar we nu in zitten. Ook een beetje interessant, omdat we sommige interviews hebben gevoerd die voor corona hebben plaatsgevonden. Dus dat was het geen onderdeel, terwijl het wel ook gasten waren die een business hebben... En een netwerk hebben wat wel behoorlijk is geraakt door corona. Daar gaan we later nog wel op in. Mm-hmm. Maar het is misschien wel interessant om het te plaatsen voor de luisteraar van in welke tijdstip zitten we nu. Maar even terug ook naar de vraag van Rob. Het is een lunchroom, maar wat kan ik bestellen als ik bij Bagels & Beans kom lunchen?
Wat je kunt bestellen bij ons, dat zijn voornamelijk dus bagels. Daarvoor ook de naam bagels. En koffie, maar ook lekkere sapjes en salades. Maar wat wel heel belangrijk is, wat misschien niet iedereen weet, dat wij geen alcohol schenken. Dus het zijn echt gezonde, biologische broodjes.
Echt gedagwerk, lekker, ja.
Ja,
okay.
Lekker dingen.
En krijgen jullie soms rare vragen als er geen alcohol is? Of dat mensen raar... Of denken ze dan van, oh ja, lunchroom, ja tuurlijk, dan is dat niet zo?
Ja, er zijn wel eens, vooral 's middags natuurlijk, en vooral als het mooi weer is in de zomer, dat mensen eigenlijk wel graag wel een wijntje of een biertje erbij willen natuurlijk.
Ja.
En dat is er niet, maar als je het uitlegt, ja, dan is het meestal wel goed. En nemen ze wel een lekker sapje of gewoon een lekkere koffie of thee.
Ja, oké. Ik wil nu nog een stapje terug gaan. Nu zijn we al bij Bagels & Beans. Ik vind dit voor de introductie goed geweest. Dat kunnen we later nog aanvullen. Maar ik vind voornamelijk interessant... Wat jullie samen runnen is dus een horecabedrijf. Maar hoe ben je in de horeca beland? Wat is het verhaal daarachter? Hoe kies je daarvoor dat je dat wilt doen?
Nou, wij hadden een delicatessenzaak, Olijf en Zo in Enschede, voor sommige mensen ook nog wel bekend. Naast ons toen de tijd kwam Bagels & Beans. Wij raakten heel goed bevriend met de eigenaar. En op een gegeven moment was hij er wel eigenlijk wel een beetje klaar mee. Het was moeilijk voor hem, want hij had nog een Bagels & Beans aan de andere kant van het land. Hij woonde zelf aan de andere kant van het land. Dus en op een gegeven moment... Ja, vroeg hij eigenlijk of het niet iets voor ons was. En of wij eens wilden kijken. Dus zodoende eigenlijk zijn we een beetje ingerold.
Ja. Ja, terwijl we een zaak hadden op dat moment.
Ja.
Dus het was een hele onlogische stap misschien op dat moment. Want je hebt een zaak, daar ben je eigenlijk al hartstikke druk mee.
En dat was geen horecazaak?
Nee, dat was een delicatessenzaak, een culinaire cadeaushop, moet ik voor de volledigheid even zeggen. Dus we verkochten ook aardewerk, met name mediterraan en alle delicatessen die daarbij horen vanuit de zuidelijke landen. En toen kwam, omdat inderdaad de toenmalige eigenaar een vriend van ons was geworden, al vrij snel het gesprek van, ik kan het niet aan, ik heb er niet genoeg tijd voor, ik ben er zelf nooit. Dat hij het wel wou verkopen. Dus op dat moment, en ik weet niet of ik dat ooit in een eerder interview wel eens heb gezegd, maar hebben we toen ook eigenlijk gewoon, zonder daar heel erg lang over na te denken, al vrij snel gezegd van nou dan hebben wij er belang bij. Zonder dat daar een heel plan achter zat op dat moment.
Oké, maar dan ben ik alsnog... benieuwd, zeg maar, er is toch iets verantwoordelijk voor waarom je voor horeca kiest. En misschien is de stap ook daarvoor nog, waarom hebben jullie voor een delicatessenzaak gekozen? Ik weet dat ligt een beetje uit elkaar, omdat het niet horeca is. Maar het heeft met eten te maken en heeft ook met mediterraan gezond eten te maken. Mm-hmm. Dus ligt wel een beetje in één lijn. Maar waarom? Hoe kies je daarvoor? Was dat iets wat gewoon helemaal niet was gestuurd, maar was gewoon een soort van kans bijvoorbeeld? Of was het een kans die vanuit het netwerk is ontstaan, wat jullie hadden destijds? Of wat is het? Ik ben benieuwd naar het verhaal.
Van ja. Olijven of van Bagels and Beans?
Allebei. Het blijkt samen te hangen.
In de logische volgorde. Dus ja. Beginnen bij Olijven en zo.
Olijven en zo. Nou, mijn broer woont in Spanje.
Here we go.
Ja. Dus wij waren al een beetje bekend en houden zelf heel erg van het mediterrane eten. En van olijfolie en olijfjes en alles wat daarbij komt kijken. Op een gegeven moment was Rob eigenlijk wel, zat in de grafische, daar was hij wel een beetje klaar mee. En ja, toen hebben wij op een gegeven moment elkaar aangekeken. We zeiden, we willen gewoon iets voor onszelf gaan doen. En ja, olijven waren toen eigenlijk helemaal nog niet veel te krijgen toen wij begonnen. De supermarkt, die had het nog niet echt.
Nee, het was toen nog een niche.
Ja. En
even een tijdsbestek, welk jaar?
Ik denk nu ongeveer 18 jaar geleden, als ik het goed heb.
Toen de
2002, denk ik.
Ook niet de meest handige periode. Want ik ben niet goed met cijfers en hou ik me normaal niet zo mee bezig en jaargetallen. Maar wij zijn begonnen in de tijd dat de euro kwam.
Ja.
Dus voor degene die dat nog weet, die kan het rekensommetje maken. Dus dat was misschien niet de allerhandigste periode om een zaak te beginnen. Maar dat hebben we toen wel gedaan, ja.
Omdat dingen duurder zijn geworden? Of kun je dat even toelichten waarom het niet zo handig was?
Het is ontstaan, gaf Betsy net al aan. Ik had een goede baan in de grafische, maar door onvrede daardoor en een veel groter verhaal zit daar nog achter dan alleen maar onvrede. Maar toen hebben we gezegd van nou, het wordt tijd voor wat anders. Zoals ik denk dat heel veel mensen dat prima een keer zouden kunnen doen. En voor ons was dat toen de stap naar zelfstandigheid en de delicatessenzaak die Betsy net benoemde. En de onhandigheid die kwam pas nadat wij, ik eigenlijk redelijk ad hoc en ad rem heb gezegd van ik ga stoppen met mijn werk, de toenmalige baan die gaat. En dan zet je alles in gang en dan ging ook allemaal best heel snel toen daarna. Maar geen seconde over nagedacht dat wij in een periode zaten waar wij van een gulden naar de euro gingen. Dus daar kun je ook niet op inspelen. Daar hebben we helemaal geen rekening mee gehouden. Wat voor gevolgen dat zou kunnen hebben allemaal. Dat kun je ook niet vooruitzien, want dat wist niemand. Dus wij ook al helemaal niet. Maar dat betekent wel dat op het moment dat jij, als je nog in guldens denkt, en dat deden we toen, ook voor je rekensommetjes en je prijzen en alles wat er op dat moment in je winkeltje staat, moet je daar rekening mee gaan houden. Want hoe duur wordt nu alles dan? Ja. En wat is dan nu precies die euro? En dat was wat. Nu is het niet meer denkbaar, maar dat was toen gewoon. Het was echt een ding.
Rekenen in de gulden.
Alles
in de
omrekenen.
Euro.
Ja.
Maar goed, dat is uiteindelijk zeker niet van invloed geweest. Maar dat is om te beginnen wel een extra factor die erbij krijgt, waar je wel heel even wat mee moet doen. En dat kwam erbij, dus dat doe je dan ook.
Ja. Wat ik spannend vind om te horen is, olijven, ik bedoel, als je vandaag in deze tijd in de supermarkt loopt, krijg je alles. Je krijgt alles wat je kunt verzinnen. Je kunt elke soort eten koken. Je bent bijna boos als bepaalde dingen, als je die niet kunt krijgen. Maar dan ga je gewoon naar de winkel daarnaast en dan heb je ze. Maar dat was dus heel bijzonder rond deze tijd, ook een aanleiding dus om het te openen, om het voor mensen ter beschikking te stellen.
Ja.
Een soort van mediterrane eetcultuur.
Ja, het was toen echt nog, wat ik net zeg, het was toen echt nog een niche, het was toen echt nog nieuw. Zo nieuw zelfs dat het voor ons ook daardoor de gok misschien iets groter was van, vindt iedereen dit leuk? Of zijn wij de enigen die olijven lusten, zeg maar?
Dat was een gok. Okay.
Dat was toen echt een grote gok. Ja. Want we waren wel zo nieuw dat toen het olijfje, zeker in Nederland, gewoon echt nog niet zo bekend was.
Wauw. Dat is echt, dat is bijna onbegrijpelijk voor een jongere persoon, hè, die dit nu luistert.
Ja, als je nu jonger bent dan, of als je nu rond de 15 bent, zeg maar, dan ben je in iets andere tijdsgeest opgegroeid en dan is dat raar.
Okay.
Net zo goed als je het over de gulden hebt, dat is nu ook raar.
Ja. Maar blijven we even nog bij olijf en zo, voordat we terug gaan switchen naar bagels. Als het een gok was, dan moet je mensen nieuwsgierig ervan maken. Hoe is dat dan gebeurd? Hebben jullie jullie netwerk ingeschakeld en gezegd van luister hier, we hebben hier wat dingen die we aanbieden die nergens in Enschede te koop zijn? Of was het een beetje van we openen gewoon op een goede locatie en we zien wel wie daar komt? Wat hebben jullie gedaan in het begin om het lopend te krijgen?
Nou, een netwerk hadden wij toen eigenlijk helemaal nog niet, want we waren helemaal nog geen ondernemers. Dat was ons eerste stap naar het ondernemerschap, olijf en zo. Dus dat was ik geloof dat wij advertentie in de krant hebben gehad.
Ja, dat was
toen gingen we inderdaad dingen, in de huizen en huizen wel adverteren. We hebben met interview in de krant gestaan. En verder is proberen reclame te maken voor jezelf. En wat we heel erg deden in het begin, weet ik nog wel, als de mensen dan naar je zaak kwamen, ze konden alles proeven. Dat was echt toen echt een dingetje. Hmm. Dat mensen zo met jouw producten in aanraking komen.
Oké, hoe moet ik me daar voorstellen? Je loopt dan binnen en dan heb je altijd kleine schaaltjes waar elke van alles wat jullie hebben verkocht een klein proefje klaar hadden liggen.
Nee, niet alles lag klaar. Er stonden een aantal dingen, altijd klaar te proeven.
Ja.
Maar iedereen kon altijd bij alles wat er besteld werd of alles waar ze vraag bij hadden. Dan kon dat ook gewoon geproefd worden.
Oké. Dus is het eigenlijk ook nog een stuk meer dan ik ga naar een winkel en ga iets kopen om zo snel mogelijk weer naar huis te komen. Maar het was echt dan een soort van dingen ontdekken.
Ja. Olijfolie vooral zelf proeven. Dat was eigenlijk voor de mensen ook eigenlijk echt nieuw. En de uitleg vooral van Rob ook naar waar de olijfolie naar smaakt. En dat je wilt weten van de mensen van gewoon waarvoor zoek je een olijfolie? Nou ja, toen de tijd was dat eigenlijk voor heel veel mensen best wel nieuw.
Ja.
Dus die leren eigenlijk heel veel van ons.
Okay.
En wij hebben natuurlijk ook echt wel ons goed voor de tijd in verdiept. En wij kennen wel olijfolie van mijn broer uit Spanje. Maar als je dan al die soorten olijfolie van elk land gaat proeven, hetzelfde eigenlijk als dat je wijn drinkt. Elke wijn uit elk land, uit streek, smaakt ook anders. En zo is dat eigenlijk met olijven ook.
Ja,
de olijfolie, wat heel veel mensen niet weten.
Een vergelijkbaar product, vergelijkbaar in die zin met wijn, dat er veel verschillende smaken, veel verschillende factoren.
Ja.
Met als leuk extraatje daarbij dan, en dat was dan voor de olijfolie, dat wij naast dat wij de winkel hadden ook olijfolieproeverijen na winkelsluitingstijd deden. Dus mensen konden zich gewoon inschrijven.
Ah, okay.
En dan kwam je met een man of 10 de zaak in, 's avonds, om samen meer te leren over olijfolie en olijfolie te proeven.
Mm.
En dat was naast de winkel iets waar ik zelf ook gewoon, wat we samen deden, ook altijd graag deed. En daaruit zijn ook uiteindelijk nog weer de kookworkshops ontstaan, die wij daarnaast ook naast de winkel nog deden. Dus het is begonnen met de winkel, daarnaast de proeverij, daarnaast de kookworkshops.
Ja, toen zijn we verhuisd naar we zaten eerst aan de Kuipersdijk en toen zijn we verhuisd naar waar we aan de Kortehengelostraat, waar we ook dus met Bagels en Beans zitten.
Ja.
En daar hadden we toen ook echt de ruimte om tapasworkshops, kookworkshops te geven eigenlijk.
Ja.
Ja, allemaal in Enschede voor de mensen die zich vragen.
Waar
zijn deze straten in godsnaam?
Ja, allemaal in Enschede.
Oké.
En even terug op het netwerkje, want dat gaf Betsy helemaal terecht aan. Netwerk, en zeker voor iemand die nu in een netwerkpodcast zit. Dat is misschien ook wel de reden dat ik er zelf zo mee bezig ben nu. Toen wij begonnen hadden we dat eigenlijk helemaal niet, maar één persoon. En dat was mijn zwager, Betsy's broer, die in Spanje woonde. En daar hebben we ook heel lang, tot op het laatst eigenlijk, olijfolie van ingekocht. We zijn met hem naar fabrieken in Spanje geweest.
Ah,
dus dat was eigenlijk ons enige netwerk op dat moment voor die zaak. En dat hebben we ook gebruikt toen.
Mm-hmm.
En verder zijn we echt de volledig blanco ingestapt. Maar die link die was er zeker, ja.
Okay.
Anders was het waarschijnlijk helemaal nooit zo ver gekomen. Nee.
2, 3 gedachten die nou in mij opkomen. Maar één is direct, ook is het maar één persoon. Het is wel een belangrijke persoon. Mijn vriendin, jullie kennen haar, ze is nu bezig om een fashion label op te bouwen. Een duurzaam fashion label. En de grote uitdaging is te gaan vinden waar ga je daadwerkelijk produceren. En de juiste contactpersoon te vinden die dan, als je ervoor kiest in het buitenland het te laten produceren, die ook de juiste ingangen heeft en ook waar een bepaald vertrouwen zit. En we hebben, daar heeft Clemens ook al veel altijd over gesproken. We hebben het gehad over een breed en een diep netwerken. Je kunt heel veel mensen kennen, maar als er niemand tussen zit die juist een contactpersoon is voor dit wat jullie hebben gedaan, mm-hmm, en wat jullie gelijk vanaf het begin af aan hadden, dan wordt het lastig, denk ik. En dit is mooi om te horen. En de tweede gedachtegang is, het is weinig netwerk wat in het begin ervoor was. Dat vind ik echt motiverend, ook voor bijvoorbeeld een jonge ondernemer die nu luistert, die misschien wel plannen heeft. Nou, laten we corona nog even aan de kant schuiven, want het is denk ik ook nog wel even een totaal ander verhaal of je een zaak in de horeca of een delicatessenzaak wilt beginnen in tijden zoals nu. Mm-hmm. Maar even los daarvan, de motivatie krijg je, vind ik wel, daarvan dat je met een klein en diep netwerk prima kunt beginnen en het laat groeien.
Ja.
Als je ook creatief bent, en wat ik hoor is zeg maar dat jullie niet bij stil hebben gestaan om te zeggen van wij verkopen dit soort dingen. Nee, we doen ook proefworkshops, we doen kookworkshops, dus je bereidt het uit, je bent creatief. En ik hoor daar ook, en dat is eigenlijk dan de volgende vraag aan jou, Betsy, dat ik hoor daar een beetje dat echt passie gedreven was, dit ook allemaal te doen. Dus ik neem aan, je bent ook graag, je kookt graag en je bent gewoon überhaupt graag bezig met eten, toch?
Ja, absoluut.
Is dat altijd zo geweest, ook voor Olijf en zo? Of is dat daardoor... Ik vraag het daarom, en sommige mensen vragen zich misschien nu, wat heeft dat met ondernemerschap te maken? Het heeft fucking veel met ondernemerschap te maken. Hoe je passie voor dat in elkaar zit wat je wilt doen?
Doordat ik eigenlijk dan... Dat mijn broer in Spanje woont en dan kom je daar en dan zie je hoe de mensen daar leven en eten. Nou, dat vonden Rob en ik allebei helemaal geweldig en vonden we super lekker.
Nog steeds,
ja.
Ja.
En voorheen qua koken deed ik, ben ik heel eerlijk, niet zoveel. Want Rob was eigenlijk altijd, toen wij allebei nog voor een baas werkten, zeg maar, eerder van het werk thuis als mij. En die kookte altijd.
Mm.
Toen kwamen de kinderen. Nou, toen ging ik natuurlijk vanzelfsprekend wel. Was ik thuis koken. Maar niet zo gedreven eigenlijk als op een gegeven moment. Als je in Spanje terechtkomt. En je ziet hoe de mensen daar met het eten omgaan. In Nederland is eten eigenlijk was altijd een
noodzakelijk
kwaad.
Ja.
En in de mediterrane landen, daar leven de mensen echt met het eten, daar gaat is alles anders. Mensen zijn daar rond etenstijd ook altijd welkom. Hier in Nederland is het bij heel veel mensen zo van, oh jee, die komt rond etenstijd. Oh, heb ik helemaal niet genoeg. En als ze nou maar zo weggaan, want we moeten eten. En ja, dat in die mediterrane landen ben je altijd welkom. Mm. En ja, dat draait alles heel anders om te eten als hier in Nederland. En als je daarmee in aanraking komt en ja, dan kan het inderdaad in een keer een passie worden. Ja.
Ik laat het even een beetje bezinken. Ik vind dit gewoon mooi, ook echt voor beginnende ondernemers. Of ook steeds, ook voor reeds gevestigde ondernemers, die wellicht dingen doen inmiddels waar ze helemaal geen vuur meer voor in huis hebben. Zeg maar, waar ze helemaal niet meer voor... Ik weet niet, het is te Duits wat ik zeg. Nee, waar ze niet meer voor branden.
Ik denk dat iedereen dat, iedereen dat begrijpt. En de passie hebben we het in eerdere podcast aflevering ook al wel over gehad. Zeker voor een startende ondernemer denk ik dat als die niet aanwezig is... Ik denk dat je dan helemaal niet zo snel voor jezelf moet beginnen. En je hoort bij iedere ondernemer aanwezig te zijn. En als je vol passie begint, dan denk ik dat het ook makkelijker is om met een heel klein netwerk te beginnen. Want de passie is in eerste instantie de allereerste pijler van volgens mij een succesvolle onderneming.
Ja.
Want als die passie ontbreekt, dan heb je ook niets meer volgens mij aan een heel groot netwerk.
Ja.
Dus die basis die moet er volgens mij altijd zijn. Zeker voor een startende ondernemer. Mm.
Ja, ik moet toch wel even de rol van Clemens instappen. Want die zou zeggen van ja, dat hij dat niet volledig mee eens is, denk ik. Gok ik. Want als het om de centen draait, kan de passie ook, weet ik veel, helemaal niet aanwezig zijn. Dan is het passie voor geld en dat is toch ook goed.
Ja, dat zal jij mag zo weer best.
Ja.
Ik ga het ook niet helemaal overnemen. Maar dat zal voor sommige mensen zeker zo zijn.
Ja.
En ook hier hebben we het vaker over gehad. En dat blijft ook gewoon echt een heel persoonlijk ding. Ik zat en zal nooit zo in elkaar komen te zitten. En los daarvan denk ik ook dat een ondernemer die voor geld gaat en die geld... het belangrijkst vindt, bijvoorbeeld, dat als die passie ontbreekt, dat het dan nog steeds dus echt een heel moeilijk dingetje wordt. Ja. Denk ik wel.
Oké, maar dan blijven we bij jullie passie. Blijkbaar ging het goed met de passie, want ik denk niet dat je begint workshops, proefworkshops en krookworkshops te geven als de zaak niet draait. Of als je niet dan... Tenminste denk ik dat, maar misschien is dat een gok. Het kan ook zijn dat dit juist doet omdat je te weinig centen verdient. Ik heb geen idee.
Dat kan ook.
Maar wat is het van de twee?
Als ik voor mij spreek is het gewoon, en ik denk voor Rob ook wel, de liefde voor het product. Wij wouden altijd zoveel mogelijk mensen kennis laten maken en laten genieten van de dingen die wij hebben. En vooral Rob is de kookliefhebber, zoveel recepten geprobeerd. En dat je zelf zo lekker tapenade kunt maken. En alle tapas, ik bedoel, er zitten allemaal tapas. Dat het zo gemakkelijk zelf op tafel kunt zetten. Hè? Op een zaterdagavond of op een zondag. Ja. Het is niet zo moeilijk. En dat wouden wij heel graag aan de mensen overbrengen. Van nou, kijk eens met hele simpele trucjes. Zus en zo. En je hebt wat lekkers op tafel. En doe eens wat anders als dat blokje kaas. En dat...
Augurkje
met een plakje boterham was het inderdaad.
Ja.
Van, er zijn zoveel andere lekkere dingen.
Ja.
En ja, dat is echt ook puur passie en liefde voor het product.
Oké, maar dat was dan dus de plan van begin af aan... dat jullie niet alleen die zaak qua verkopen gaan runnen... maar dat jullie ook dit soort dingen gaan aanbieden? Of is het...
Dat is wel ontstaan. En dat is niet ontstaan vanuit omdat het moest. Omdat we dat extra geld nodig hadden. Wat daar overigens... dat was daar een leuke bijkomstigheid van. Want die avonden... Je bent natuurlijk wel gewoon weer aan het werk. Dus het zijn ook uren.
Ja.
Maar die avonden die werden ook betaald.
Ja.
En eerlijk gezegd was dat makkelijker verdienen dan in de winkel staan. Dat hoef ik niet uit te leggen, denk ik. Maar dat hebben we wel gedaan. Ook omdat we dat zelf inderdaad leuk vonden.
Ja.
Dus dat is later ontstaan.
Ja. Okay.
Dus in eerste instantie was het onze culinaire cadeaushop, zoals het ook heette. Dus mensen bekendmaken met de mediterrane keuken. Mm. En dan wel van het aardewerk tot alle lekkers wat daarbij hoort. Mm. Dat was het concept, als je het dan over het concept wilt hebben.
Okay.
En de workshops, zowel olijfolie als kookworkshops, die zijn daar later bij gekomen.
Ja. En dat komt ook eigenlijk wel door de vraag die er gewoon was, hè, van onze klanten. Heel veel behoefte merkten we op een gegeven moment gewoon. En Rob, die werd zo vaak, vooral op laatst, toen ik op een gegeven moment had ik zat ik bij Bagels & Beans en hadden we twee. We hebben tijd dus een paar jaar nog twee zaken gehad. Die ik Bagels & Beans en Rob Olijf en zo. En die was ik nou, volgens mij zo vaak elke dag wel. En merendeel ook echt mensen advies aan het geven. En recepten.
En met recepten. Ja. En uiteindelijk werden we steeds vaker. Of ik werd steeds voor de olijfolieproeverij en steeds vaker op locatie gevraagd ook. Dus ook naast de zaak hadden mensen zoiets van. Hey, kom eens een keer langs of om een kookworkshop te geven of om een olijfolieproeverij te geven op locatie.
Mm.
Ja, superleuk. Maar dat zijn dan dingen die, nou ja, goed, dat heb jij ook met dingen en dat hebben de meeste mensen met dingen die jij doet en waar jouw passie ligt. Als je dat twee keer doet en je doet dat goed en wij deden dat goed. Dan komt de navraag.
Mond op mond reclame.
En zo werkt dat dus met alles. En dan kun je zelf daarvoor kiezen van ga ik daarin mee? Vind ik dat leuk of vind ik dat niet?
Mm.
Dus als je één ding doet waar je goed in bent, dan is de kans ook vrij groot dat je daarvoor gevraagd wordt.
Dat is inderdaad. En dan zijn we weer bij het punt hoe belangrijk passie is. Want passie leidt tot een goed resultaat en leidt tot goede mond op mond reclame.
Ja.
Denk ik ook sommige jongeren, niet alleen jongen, ik wil niet altijd jongen zeggen, maar sommige ondernemers onderschatten. Want in deze tijden waar je, en ik zit in de social media wereld ook, waar je altijd hoort van ja, je moet advertising, je moet je digital marketing, je online marketing voor elkaar hebben en zo. Dat is allemaal goed als je dat goed voor elkaar hebt. Maar de traditionele mond-op-mond reclame is echt, en dat krijg ik nu ook in mijn eigen dingen mee die ik doe, heel krachtig.
Ja.
Dat is leuk. Maar je hebt, nu wil ik weer richting Bagels & Beans komen. Betsy, je hebt het net al gezegd dat jullie dit twee zaken tegelijkertijd hebben gerund. Mm-hmm. Dus was het niet de, zeg maar, we maken de zaak dicht en gaan naar Bagels & Beans. Maar jullie hebben geprobeerd het allebei te doen.
Ja. Ja.
Hoe kom je dan bij de keuze dat je dan olijven zo achter je laat en voor Bagels & Beans kiest? Of hoe is dat tot stand gekomen?
Nou,
want jullie waren, want jullie waren toch al met iets bezig waar echt jullie passie aanwezig was.
Ja.
Maar waarom hebben jullie stap gedaan te zeggen van daarmee stoppen?
Nou, op een gegeven moment werd het Bagels & Beans, toen wij het overnamen, was het nog niet zo'n goed lopende zaak als het nu is.
Mm.
En ja, eigenlijk, ongeveer twee jaar alleen heb gedaan. Hè? Met personeel erbij, inderdaad. Maar op een gegeven moment moesten we bij Olijf en zo anders weer tekenen voor 5 jaar huur. Mm. En ja, ik kon Rob gewoon niet meer missen bij Bagels & Beans. Ik had hem gewoon nodig. En hij zat met Olijf en zo, dat hij daar ook alleen stond. Wel af en toe met twee part-time dames. Maar we merkten op een gegeven moment van, je moet zoveel energie eigenlijk aan twee zaken geven, dat allebei de zaken krijgen te weinig van ons.
Aandacht.
Hè, van ons, ja, van ons beiden. Ik had Rob gewoon bij Bagels & Beans erbij nodig. Dat gewoon te druk werd. En Rob had mij eigenlijk ook bij Olijf en zo
en andersom,
nodig.
Dus.
Ja, dus dan maak je de keuze van, ja, weet je, wat moeten we doen? We hebben hier Olijf en zo, onze passie. Leuke zaak, wat goed loopt. We hebben Bagels & Beans, die is super hard aan het groeien.
Hmm.
Ja.
Was het de keuze dan voor de groei van Bagels?
Ja.
Want ik bedoel, ik ken ook hier weer, we gaan het nog over hebben, ook even corona tenzij. Mm-hmm. Ik ken Bagels & Beans dan nog voor corona.
Mm-hmm.
En dit hebben jullie wel echt ik heb geen idee hoe het in vergelijking met andere Bagels & Beans landelijk is, maar ik had het gevoel, die zaak is altijd vol. En ik heb een tijd in Enschede gewoond, was er, zou ik zeggen, vrij regelmatig aanwezig. Ik heb trouwens ook bij Bagels & Beans gewerkt. Daar kunnen we het misschien ook nog wel over hebben.
Dank maar, daarvoor nog.
Ja, dat was ik heel veel geleerd in die tijd. Maar dan voor de groei gekozen? Of wat was het drijfs?
Dat ook de ene groeit. En bij Olijf en zo was het op een gegeven moment ook. De markt raakte een klein beetje verzadigd eigenlijk qua olijven en tapas. Want na een paar jaar dat wij bezig waren, want we hebben al even zo, denk ik, ongeveer 8 jaar gehad. 9 jaar.
Ja, bijna 10 jaar.
Ja, de laatste 2, 3 jaar, zeg maar, had je ook dat... Ja, elke supermarkt verkoopt het ook. Dus dan ga je inderdaad kijken van, ja, wat, hè, dan moet je afwegen. En wat is dan verstandig? Dan is het verstandig om te zeggen van, nou, olijf en zo, dan maar niet meer zo jammer. Ook het is ons kindje eigenlijk, was het gewoon. Hè? Ik bedoel, je hebt daar eigenlijk alles helemaal, het hele, alles bedenkt, bedacht. En bij Bagels, ja, is toch franchise, is ook ons kindje. Maar, en vind ik heel leuk, maar ja, je moet gewoon op een gegeven moment een verstandige keus maken als ondernemer. Ja. Ja.
En dan heb je dus eigenlijk gekozen, ik zeg niet helemaal niet of het positief of negatief is, maar je kiest dan voor een stuk beperking, want dat is franchise. Als ik toch hoor, sorry trouwens hoor, dat ik heb gedacht, zo traditioneel denkend, dat is totale bullshit dat jij veel kookt, maar inderdaad is Rob diegene van die...
Rob is de kook.
Ja, en dat is mooi, dat dat zo volledig anders is dan de average van ons gezelschap dat doet of heeft gedaan. Dus sorry daarvoor, domme aanname vanuit mijn kant.
Het was geen domme aanname, het was gewoon een aanname. Ja, en in dit geval klopt die niet.
Ja, gelukkig, dat is mooi. Maar ik kan me voorstellen, als je toch wel eigen recepten... Hoe is dat nu bij Bagels & Beans? Kunnen jullie de menukaart, zijn jullie volledig afhankelijk van... Ik neem aan, daar is een soort van... hoofdkantoor die dingen dan beslist? Of kun je met de menukaart iets doen? Of is het take it or leave it? Of wat is daar de situatie? En is dat niet een... Ja, ik stel die vraag eerst even.
Ja. Ja. Nou, gelukkig is Bagels & Beans niet zo streng franchise. Mm. Elke Bagels & Beans mag een eigen bagel op de kaart zetten. Een eigen sapje, een eigen taartje. Dan zijn wij een beetje ondeugende ondernemers. Want wij hebben ook nog een vegan kaart naast. Maar zolang als wij dat doen, eigenlijk naar de voorwaarden een beetje. Hè, en van Bagels & Beans en de producten, dat die goed zijn. En ja, dan is Bagels gelukkig een beetje coulant naar ons. En, dus,
okay. Ja, ze zijn sowieso wel heel coulant naar ons. En wij hebben ook het geluk dat de klik met de franchisegever gewoon heel goed is. We liggen heel erg op één lijn en dat helpt ook wel mee natuurlijk. Ja. Dus dan heb je ook niet iets andere verstandhouding met elkaar. En daarbij, dat geeft Betsy net ook aan, Bagels is geen echte knetterharde franchise. Dit en dit. Het moet omdat wij dat zo zeggen en je hebt nul inspraak, wat bij heel veel andere franchises wel zo is. Mm-hmm. Dat is bij Bagels gelukkig niet. En als dat wel zo was geweest, waren wij er ook niet aan begonnen, moet ik zeggen. Want om even terug te komen op net de beslissing, de zakelijke en verstandige beslissing, toen we Olijf en Zo wegdeden. Ook weer voor de luisteraar die mij eerder gehoord heeft, die heeft mij misschien horen zeggen dat ik altijd alles vanuit mijn onderbuik en mijn gevoel doe. En dit kan ik ook rustig zeggen, het is een opwelling geweest en we hebben heel snel ja gezegd, omdat wij Bagels & Beans te gek vonden. Op het moment dat Olijf en Zo aan de kant ging, is dat wel een van de moeilijkste beslissingen geweest die ik ooit heb gemaakt, omdat het op dat moment geen gevoelsbeslissing meer, want voor mijn gevoel was ik daar oud geworden, zeg maar. Dus het is een van de weinige beslissingen in ons leven geweest die we echt puur verstandelijk hebben genomen van, nou, dit is voor onze toekomst de meest logische stap.
Omhoog ook, hè?
Ja, dat wij nu Olijf en Zo laten voor wat het is en verder gaan met Bagels & Beans. Maar dan wel met de wetenschap, wat ik net ook zeg. Als Bagels & Beans knetterharde franchise was geweest en die klik was er niet geweest van beide kanten, dan waren we er niet eens aan begonnen.
Dus hoe werkt dan zo'n proces van als je een Bagels & Beans zaak wilt runnen? Ik neem aan, dan is gelijkertijd als je van plan bent, dan heb je contact met de franchisegever.
Je krijgt eerst een soort sollicitatiegesprek als vader, zeg maar.
Ja. Je hebt een sollicitatiegesprek, oké. Okay. Ja. En daar dat is natuurlijk voor de franchisegever even het moment zijn dat de juiste ondernemers voor ja. ons franchise. Ja. Maar eigenlijk ook voor jullie van, mm-hmm. Willen we dit? Heb je daar, is dat een goed gevoel? Kunnen ja. we hier, dus wat je al zei, het is geen heavy franchise van dat je echt überhaupt geen vrije ruimte krijgt voor om nee. je om feedback te geven, creativiteit te uiten, wat natuurlijk ook wel ook een energiegever is, kan ik ja. me voorstellen dat je dat zeker. Kunt van vooral als je creatief bent zoals jullie twee dat zijn. Maar neem mij mee in het of neem jullie mij mee in het proces van hoe werkt dat dan precies? Je hebt een sollicitatiegesprek. Hoe ziet het eruit en wat zijn de stappen dan?
Ja, nou, het was voor ons natuurlijk een beetje anders eigenlijk, omdat wij de eigenaar van Bagels & Beans goed kennen. Mm-hmm. En hij eigenlijk op een gegeven moment ons meenam naar...
De eigenaar van de zaak, ja, van jullie de eigenaar was. Ja, ja. Die ook een tweede zaak
ja,
ook had.
In Rotterdam. Daar ja. nam hij ons ja. mee naartoe van, hey, kom daar ook eens even kijken hoe daar met Bagels & Beans is. En toen had hij eigenlijk ondertussen ook even naar het hoofdkantoor gebeld. Zo van, hey, ik ben in de buurt met Rob en Betsy. En vind je het goed als ik langskom? Nou, dus toen gingen we in één keer in Utrecht langs om kennis te maken eigenlijk met de franchisegevers. En ja, was het ook eigenlijk meer een gesprek om te kijken of de klik er was. Hè? Van, want ja. bij Bagels op het hoofdkantoor en toen is van ja, maar dat zijn ondernemers die hun eigen zaak hebben en willen ze niet te veel zelf ondernemen, zijn ze wel geschikt voor franchise? En ja. wat verwachten ze van ons?
Ja, dan moet ik er nu wel bij zeggen in dit hele verhaal, want dit is nu ook alweer ruim 10 jaar geleden ja. Dat dit speelde. Is er inmiddels ook bij Bagels & Beans heel veel veranderd. Dus ja. voor iedereen die niet zit te luisteren en die denkt van, nou, ik vind het helemaal te gek, ik wil ook een Bagels & Beans, kan niet. Ik me voorstellen. ja. Zo gaat het nu niet nee. meer.
Ja.
Dus ook Bagels & Beans, die staan daar nu door leermomentjes, ja. laat ik het dan maar zo zeggen, ook iets anders in dan dat zij ja. daar ja. In het begin in stonden. En wij hebben toen het geluk gehad, dat wij een van de eerste ondernemers waren die een franchise wouden.
Ja.
Dat is al niet heel gebruikelijk. De meeste mensen die beginnen zonder dat ze iets weten en denken dat dat het voordeel van franchise is.
Mm.
Want ik kan zelf, nou chargeer ik het even nog, want ik kan zelf niks. Dus ik begin een franchise, want daar wordt alles voor me gedaan. Nou, voor degene die luistert en die denkt dat dat zo is, laat ik die direct uit de droom helpen. Dat is verre van waar.
Zoals het altijd trouwens überhaupt met ondernemerschap is.
Ja.
Als je denkt dat alles voor jou ja. wordt gedaan en ondernemerschap is gewoon even lekker terugleunen,
ja.
dan moet je misschien ja. Een vaste baan ja. Toch beter kiezen.
Think again. Ja, dan heb je echt niet begrepen. En voor franchise is dat ook zeker niet waar. Je moet nog steeds wel zelf je ondernemerscapaciteiten hebben. Je moet wel snappen waar je staat te doen. En bij franchise heb je het voordeel van de gezamenlijke inkoop bijvoorbeeld, van je bedrijfsnaam, dus je naamsbekendheid. Dus er zitten ook voordelen aan. Maar in ons geval kon het ook maar zo zijn dat er nadelen aan zaten. Want, dat zegt Betsy net ook al, wij waren al ondernemer. En om iemand een nieuw trucje te leren is niet altijd makkelijk. Maar ook dat ging... Dat ging eigenlijk goed. En we hadden een heel leuk eerste gesprek.
Ja.
Dus ik ga Betsy daar nu ook dan niet meer in onderbreken. Maar het is nu niet meer zo
nee.
voor de luisteraar dan dat het toen wij begonnen was.
Nee, daarom zeg ik, voor ons was dat, ja, dat zeg maar dat sollicitatiegesprek waar je eigenlijk normaal eigenlijk een beetje hebt. Ja, was meer voor onze kennismakingsgesprek. En ja. wij hadden ook gewoon het geluk natuurlijk dat de franchisegevers... onze vriend heel goed kende en ook hem daar vol in vertrouwden. Zo van, ja, als hij zegt ook dat dit geschikte mensen zijn, dan, ja, dan geloven wij dat gewoon en dan ja, gaan wij verder.
En dat is ja. goed uitgepakt.
Ja.
Oké. Okay. Het is natuurlijk, ja, franchise is natuurlijk ook al sowieso, het heeft alles zijn voor- en zijn nadelen, hè? Mm-hmm. Neem ik aan. Hè?
Ja.
Want je hebt, als je Bagels & Beans bekijkt en wat ik ervan weet... het is natuurlijk wel landelijk in Nederland toch wel een grote player als het gaat om lunchrooms.
Inmiddels zeker, ja.
ja. Ik weet niet hoeveel zijn, 90
of
90?
Of zo, ja.
80, iets in de 80 ja. nu.
In heel Nederland?
Mm-hmm. In heel Nederland, ja.
Dat is wel, een groot aantal.
Ja.
Ja. En nou ja, wat je natuurlijk dat wel hebt, is landelijk marketing ook. Hè? Dat ja. A, door natuurlijk dat je overal zaken ziet. Ik bedoel, als ik in Amsterdam ben, zie ik daar gewoon best vaak eentje voorbij komen.
16 alleen al in Amsterdam, dacht ik.
Ja, en dat triggert je natuurlijk dan ook weer als je in een andere stad bent en je ziet het weer. En dan maak je ook, heb je een goede ervaring en dan heb je ook daar weer mond-to-mond reclame.
Ja. Ja.
Maar ja, ook alles natuurlijk wat aan marketingstrategie kan worden gedaan, kan natuurlijk ook landelijk worden uitgerold. Dat is natuurlijk een ander level dan, je hebt je eigen kleine zaak.
De regionale krant, ja.
Ja, precies.
Dat is een groot verschil.
Precies. Maar dat is spannend. Maar dat hebben jullie dus... hoe lang is dat nu geleden? Dat die overname?
10 jaar.
10 jaar
afgelopen
geleden?
Afgelopen juli hebben 10 jaar.
En ja?
Ja. En eigenlijk... ik ben toen de tijd... Dus 10 jaar geleden in januari eigenlijk al... begonnen meer te lopen bij Bagels & Beans. Ik heb er echt een paar maanden gewerkt... en de zaak toen al van de vorige eigenaar... overgenomen voordat het echt helemaal geregeld was. Want ja, je kunt wel een zaak overnemen, maar voordat alles eigenlijk geregeld is, financieel en op papier, dan gaan er wel wat maandjes overheen.
Oké. Ja. En hoe lang heeft het geduurd? Want daar moest ook nog wat aan gedaan worden, dat die echt nog meer, dat die succesvol werd. Hè?
Ja.
Wel wat, ja.
Wel wat? Oké, jullie lachen, dus dat moest heel veel
statement of the year, ja.
Oké. Hoe lang heeft dat geduurd? Dat jullie zeg maar op een punt stonden en dachten van... Oké, nu zijn we, weet ik niet, misschien landelijk ook... in vergelijking met andere Bagels & Beans... hebben we het goed voor elkaar, ook qua inkomsten?
Ik weet wel, toen we eigenlijk... begonnen dat het vrij snel eigenlijk een mooie stijgende lijn in kwam. Terwijl in de tijd al dat we aan het onderhandelen waren eigenlijk al met de bank, zeg maar, dat ik al kon laten zien van, of de vorige eigenaar ook kon laten zien van, moet luisteren, ik heb haar nu in de zaak staan en er zit al een stijgende lijn in. Dus ja, dus dat ging eigenlijk vrij snel allemaal wel gelukkig. Dus dat ik ook al, ja, meteen eigenlijk al iedere keer al mensen, personeel erbij aan moest nemen, omdat het, ja...
Oké.
Goed begon te lopen.
Oké, dus je geeft al een antwoord op de vraag die ik nu wou stellen. Namelijk, je stond zelf in de zaak. Dus je hebt dan blijkbaar dingen beter gedaan die iemand voor jou die in de zaak stond.
Ja.
Of voor jullie in de zaak stond.
Het grote probleem was dat hij er niet stond.
Ja, hij was zelf niet aanwezig in verband.
Maar dat was nu mijn vraag. Wat hebben jullie concreet gedaan? En wat zijn zeg maar de... Ik weet dat we het... Misschien speelt netwerk daar ook nog een rol in hoe je je staff, je mensen, wat is staff in Nederlands?
Personeel.
Ja, sorry man. hoe je personeel.
En er zat ook helemaal niemand tussen die staff in.
Ja. Ik dacht dat ik me herinner dat toen ik werkte was toch.
Er zijn een heleboel geweest, er is nooit geen staff. Mario.
Oh, dat was een ander verhaal, maar die is niet voor hier voor de podcast.
Nee, precies.
Oké, nou, maar nu ben ik de vraag gelukkig niet kwijt. Maar
heel goed.
Wat, waar moet je op letten als je... Misschien speelt netwerk daar een rol, dat wil ik zeggen. In personeel of weet ik veel. Maar wat zijn de meest belangrijke stappen waar je aan moet voldoen dat een horeca... zaak of een lunchroom wat jullie hebben, dat dit in zo'n stijgende lijn terechtkomt?
Hygiëne is heel belangrijk. Zorgen dat je zaak schoon is. Toen ik erin kwam, hoorde ik al meteen dat... Ja, ik was eigenlijk nog maar een paar keer aan het werk geweest en kwamen al eerste gasten bezig. Oh, was de vloer mooi schoon, er is geveegd. Ja, kijk, allemaal, dat is dus iets heel kleins.
Ja.
Wat zelf aanwezig zijn... aan je gasten laten zien dat jij de ondernemer bent, met je gasten in gesprek gaan. En ja, dan krijg je ook al heel gauw mond-op-mond reclame van, hey, ben je al eens bij Bagels & Beans geweest? Want volgens mij zijn allemaal nieuw personeel en het ziet er heel anders uit en je wordt snel geholpen. Heel vriendelijk. Ja, we hebben toen de tijd wel meteen ook echt advertentie gezet, ook duidelijk laten maken dat we op zondag geopend waren. Heel veel mensen dachten altijd dat we op zondag dicht waren. Ja, toch wel een beetje reclame toe in het begin gemaakt. Zo van, er zitten nieuwe mensen op en Ja, kom eens langs.
Dan moet ik ter verduidelijking of aanvulling op dit hele stukje moet ik er dan even bij zeggen, voor alle duidelijkheid, dat toen wij het overnamen, ook dat was een gok. Want wij namen het over, en daar zaten twee puntjes aan, toen het helemaal niet zo goed ging met Bagels. Dat kwam door wat we net al, onder andere door wat we net aangaven. De eigenaar was er zelf gewoon nooit. Nou, dat was een van de oorzaken dat het niet zo goed ging. We hebben dat toen overgenomen. En het voordeel daarvan kon in onze optiek alleen maar zijn dat we het niet slechter konden doen dan het op dat moment ging. Dus dat zagen we als een voordeel. We kochten iets wat niet zo goed ging. Nou ja, wij dachten, dit kan dus alleen maar beter gaan. En we zijn toen wel nagenoeg helemaal overnieuw begonnen op de manier zoals wij dachten. Betsy in eerste instantie, zoals het moest. Dus ook het hele personele bestand, inclusief Stef, die jij dus nooit gekend hebt, die zijn er allemaal uitgegaan. En wij zijn eigenlijk vrijwel meteen helemaal overnieuw begonnen met ook alle nieuwe collega's die daarbij hoorden. En vanaf dat moment hebben we onze eigen lijn getrokken. En dan met name met Betsy aan het roer van zo gaan we het doen en zo horen we het te doen.
Oké. Okay. Ja. Ik, dan is een sleutelfactor voor succes ook echt wie werkt aan de zaak. Dus de personeelstructuur en de leiding, toch?
Ja, ik denk ook gewoon dat het wel heel belangrijk is. En dat zie je ook wel altijd wel landelijk bij Bagels & Beans. Dat de eigenaar ook wel zelf aanwezig is. Hè? Vooral als hij passie voor de zaak heeft. En ja, de gasten hebben dat ook gauw in de gaten. Ik weet nog wel dat we, in het begin moest ik daar heel erg aan wennen met Rob. Dan kwamen we zo op een vrije dag in de zaak, waar we met de kinderen. En dan zaten de mensen in de zaak en dan werden wij aangesproken. Dan denk ik, en dan zat ik daar gewoon in mijn normale outfit. Hè, niet in mijn Bagels & Beans pakje. En dan liepen de mensen naar me toe. Of ze van, god, en dan dacht ik, hè? Maar dan, zonder dat je het zo normaal in de gaten hebt, weten de mensen toch van, hé, daar zijn de eigenaars. Ik wil hun even wat vragen. Want ja, op de een of andere manier straal je dat uit. Of ze hebben ze je toch in een zaak gezien. En dat zijn wel, aan de ene kant moest ik daar in het begin aan het wennen. Vond ik dat heel apart. En toch is dat ook wel heel positief dat de mensen jou eerder wel gezien hebben. En naar je toe durven te komen en een stukje vertrouwen zien. Denk ik. Zo.
Ja, dat denk ik zeker.
Ja.
Maar ja, op dat moment zijn we nooit meer zelf met de hele familie en de kinderen in de zaak geweest. Want werk is werk en thuis is thuis.
Nee, maar waarom ook in het begin, dus ook toen de zaak nog van de vorige eigenaar was, hebben wij ook meteen gezegd, wij willen de zaak wel overkopen. Maar ben ik er meteen gaan staan. Ook vooral zo van, als dit nog maanden duurt, zien wij die zaak ook alleen maar naar beneden gaan. En we wouden hem voor tijd al naar boven zien gaan. Meteen. En dat was een stukje profijt voor ons ook. Ja. Ik bedoel, ik heb dan wel daar gestaan. Gewoon voor ons eigen alvast. Ja.
Mm-hmm. En hoe belangrijk is de structuur op de werkvloer en de communicatie? Is dat ook een sleutelfactor voor hoe succesvol het loopt?
Ja, dat vind ik wel. Communicatie.
Of andere vraag, hebben jullie het veranderd ten opzichte van die eigenaar voor jullie? Of is het sowieso een vast concept hoe je dat opbouwt vanuit Bagels?
Ja, Bagels heeft al wel bepaalde regeltjes en zo. Van ja, voldoe hier aan, voldoe daaraan. We krijgen altijd personeelstrainingen vanuit het hoofdkantoor ook. Ja, en daar kun je als ondernemer wat mee doen of je doet niet wat meer. Ik moet zeggen, wij hebben er altijd mee gedaan. Mensen hebben ons in het begin ook wel eens gevraagd, andere Bagels & Beans ondernemers, hoe hebben jullie dat gedaan dat je die zaak zo gauw omhoog krijgt, dat het zo groeit? En ja, ik was altijd heel erg qua regeltjes. En ik heb het eigenlijk altijd zo gedaan zoals het hoofdkantoor heeft gezegd van, hey, zo moet je doen. Mm. En dan krijg je goede Bagels & Beans. Ja, dat hebben wij ook eigenlijk altijd gedaan.
Oké. Okay. Ja, ik kan dat alleen maar een beetje aanvullen nu. Vanuit niet de perspectief vanuit diegene die de vragen stelt. Maar ik heb natuurlijk tijdens mijn niet eens tijdens mijn studie, maar tussen twee studies in. En dan aan het eind van de masterstudie bij jullie gewerkt. In de bediening, maar liever dan eigenlijk achter de bar bij de koffie. Dat was echt mijn favoriete plek.
Oh, ik vond je ook goed in de bediening, hoor.
Ja, als je leuk contact kan hebben met mensen, dan is het ook... Ja, maar voor mij, ik vond de koffie maken gewoon wat leuker.
Ja. Snap ik, vind ik ook.
I know. We hebben ook echt een tijdje samen achter de koffieapparaat gestaan. Maar soms heb je natuurlijk die werkuren waar echt de spitsuren tijdens lunchtijd. Mm-hmm. Dat is wel behoorlijk druk. En dan moet je echt wel een structuur hebben en weten wie is voor wat verantwoordelijk. Ja. En ook die structuur dan ook hoe je bonnetjes afwerkt. Mm-hmm. En dat was eigenlijk een beetje de vraag waarom ik die heb gesteld. Maar ik weet het eigenlijk ook zelf. Ik vind de structuur in de Bagels & Beans zaken, tenminste... Van jullie zaak, die ik heb leren kennen, streng, mm-hmm. Maar ook goed.
Ja.
Want daardoor doe je alles in dienst voor de klant. Waar ik me heel erg aan kan ergeren, zeg maar, als ik iets bestel en ik krijg het niet alles gelijk, samen.
Mm-hmm.
En dus ook niet allemaal alles warm. Mm-hmm. Dat is aan de ene. En dat is management. Dat is echt wel management. En dan moet je een bepaalde structuur hebben dat goed komt. En de manier van hoe werk je bonnetjes af, dat je voor één tafelreservering dus alles klaar hebt.
Ja.
En het is gewoon netjes, op tijd. Het is warm. Iedereen is blij. Iedereen heeft het ook tegelijkertijd. Want je wil gewoon, als je koffie hebt en thee, dan wil je toch samen gaan drinken.
Mm-hmm.
Het zijn eigenlijk hele simpele dingen, maar het is niet zo simpel in een drukke spits om dit voor elkaar te krijgen. En ik heb hier, moet ik zeggen, heel veel geleerd en ook geleerd wat hard werken betekent. En met streng bedoel ik helemaal niet dat jullie nu als eigenaar achter ons werknemers stonden met een stok of zo.
Nee, gelukkig we hebben we zelf ook gehad mee, hè?
Nee, ja, precies, helemaal. Jullie hebben dat voorgeleefd. Ja. Dus in die zin, indrukwekkend, er zijn veel restaurants en lunchrooms waar ik ook te gast ben geweest, waar dit soort dingen niet kloppen. En dan, het is dus jammer, want dan kom je daar minder graag.
Ja, dat is in het algemeen jammer voor de hele horeca, denk ik, waar dat gebeurt.
Ja. En nog een reden waarom ik nooit meer snel naar een restaurant ga, is als het personeel, dus de bediening, niet vriendelijk is. Ik vind dit is echt een... voor mij kan soms dan ook een bestelling, dat het allemaal, weet je, dat het niet lekker, gewoon dat dingen niet kloppen, of dat wat te laat komt, dat vind ik is... Daar kun je soms aan de kant schuiven als de bediening er alles aan doet dat je een goede tijd hebt. Mm-hmm. Want daar, ik bedoel, anders zou je ook natuurlijk ook zelf thuis kunnen koken.
Ja.
Maar je gaat ook voor een bepaalde luxe
beleving
naar een restaurant toe. Het is ook nog beleving, ook misschien ambiente. Mm-hmm. Daar hebben we het dan ook over Bagels & Beans. Dus heel veel tijd in gestoken in hoe het eruit ziet. En wat er voor een concept achter zit. Dat is echt ook een spannende punt. Maar even bij de bediening, speelt netwerk een rol waar jullie bediening uitkiezen? Of is het gewoon een vacature en mensen komen binnen? En hoe kiezen jullie of hoe stellen jullie een team samen die op de werkvloer staat en waar het allemaal klopt? En is dat een vast team of zijn dat mensen die toch wel regelmatig wisselen? En moet je altijd weer opnieuw gaan kijken wie is de juiste die meewerkt? Wat speelt netwerk daar een rol? Dat is de ene vraag. En zo niet, wat is alsnog belangrijk om een goed team voor elkaar te krijgen?
Nou, netwerk eigenlijk niet zo. Mm-hmm. Ik weet wel, in het begin hebben wij heel veel met studenten gewerkt. En jonge mensen. Ja, je moet natuurlijk op die kosten letten. Personeelskosten en alles en zo. Op een gegeven moment gingen wij toch meer ook wat voor ervaring. En oudere mensen. Daar ben je er wel duurder uit. Maar ja, wij vonden het op een gegeven moment wel prettig eigenlijk. Mm-hmm. Verder, ja, wij zetten eigenlijk, als wij personeel nodig hebben, zetten wij gewoon vacature op de Bagelsite. En ja, dan krijgen we sollicitanten en dat laat ik eigenlijk meestal aan Rob over. die doet altijd de gesprekken.
Ja. Ja, maar daar komt in die zin, voor het aannemen van nieuwe mensen, komt het netwerk niet om de hoek kijken. Heel wel eens een enkele keer gehad dat een vriendje of vriendinnetje ook wel graag bij ons wou werken. En we hebben dat zelfs wel eens geprobeerd, maar daar zijn we ook een beetje vanaf gestapt. Omdat in onze beleving of in onze handel, of in een combinatie van de twee, dat niet altijd goed werkt. Dus het is handig als je mensen hebt die ook weer vriendje, vriendinnetje, broertje, zusje hebben die ook bij je in de zaak willen werken. Dat is wel de snelste manier, maar in onze beleving niet altijd de beste manier. Dus in die zin, we proberen met nieuwe mensen aannemen dat zoveel mogelijk gewoon via een advertentie en zonder alle extra netwerk en extra lijntjes te doen.
Okay.
Of soms kom je mensen tegen die zitten bij jou in de zaak, hè, Alex?
Ja.
En komen solliciteren. Ja.
Ja, hoe is dat? Ja,
ja volgens mij, ja.
Ja,
een beetje mond-op-mond-op.
Ja, via. En we hebben ook wel eens via een kennis die zei dat zijn dochter in dit geval op zoek was naar werk en of wij nog mensen aannamen. En in die zin kun je dan wel iemand op gesprek krijgen. Maar daar zijn we zelf niet op die manier mee bezig. Ik wil nog wel een stapje terug gaan over netwerken, want dat is toch een klein beetje de rode draad in al onze afleveringen. En dan slaan we nu even een klein stapje over, want ik gaf net aan bij Olijf en zo zijn we eigenlijk zonder netwerk op Betsy's Broer begonnen. Dat was bij Bagels alweer ietsje anders. Daar hadden we, omdat we natuurlijk toen al een tijd ondernemer waren, daar hadden we al linken en kennissen en bekenden in Enschede, omdat we in die tijd heel veel mensen hebben leren kennen ook, heel veel ondernemers hebben leren kennen. En leuke daarvan, en dat was ook een netwerkdingetje, is dat toen wij gingen verhuizen, bijvoorbeeld al, en dat was nog met Olijf en zo, toen werd ons door iemand binnen de gemeente werden wij getipt op een pand wat vrij kwam. En de gemeente die zou het wel leuk vinden als wij daar naartoe zouden komen. Dus dat was al een netwerkdingetje. En vervolgens, via de oude eigenaar bij Bagels terechtgekomen. En dan zit je al wel veel sneller in je netwerkkringetje te kijken van hoe gaan we dit doen, hoe gaan we dat doen. Hoe moeten we het anders doen? Dan kun je alweer meer mensen vragen. Wat is handig? Wat is logica? Je gaat met je netwerk waar je op dat moment hebt. De eigenaar van Bagels & Beans zelf, die gaat ook mee naar de bank. Dus dat is ook een netwerkje. Dat helpt ook zeker bij de bank. Dan heb je iemand erachter staan die meerdere vestigingen heeft. Dus dat praat ook gewoon wat makkelijker. Dus ons netwerk was in die tijd al wel wat verder opgebouwd. En dat maakt het dan ook wel iets makkelijker om een tweede zaak, wat er toen nog was, weer op te starten. Omdat je dan ook zelf alweer wat meer kunt laten zien. En je kunt ook naar de bank toe al laten zien wie je bent. En ze kennen je ook gewoon dan al.
Mm-hmm.
Dus in die zin heeft netwerk wel meegeholpen. De tweede keer.
Ja. Zijn er uit Olijven en zo een paar learnings of dingen die mis zijn gegaan? Het gaan toch altijd maar dingen mis waar je van leert. Die jullie hebben meegenomen naar Bagels en dus niet meer hebben gedaan? Qua ondernemerschap?
Moet ik zo even nadenken. Want het is natuurlijk zo, bij Olijf en zo moesten wij overal zelf naar op zoek. Leveranciers, inkoop, alles deden wij helemaal zelf. Bagels & Beans moet natuurlijk ook wel mijn inkoop zelf doen, mijn bestellingen. Maar heb ik wel vaste leveranciers. Dus ja, ik.
En dat staat ook. Okay.
Ja, dat staat vaste leveranciers natuurlijk. En bij Olijf en zo moesten wij dat allemaal eigenlijk helemaal zelf een eigen netwerk daarvoor opbouwen.
Ja, in die zin is franchise wel gewoon een voordeel. Want je hoeft bij een franchise natuurlijk niet allemaal alles, eigenlijk bijna niets meer zelf te bedenken. Wat ook met de vorige zaak, en dat was ook van de vorige zaak wel leuk.
Ja.
Dat was helemaal ons eigen bedenksel en ons eigen ding. Dus daar deden we van A tot Z alles zelf. En dat hoeft bij Bagels niet meer. En zijn er dingen die wij meegenomen hebben of anders hebben gedaan? Natuurlijk doe je dingen nu anders, omdat je gewoon domweg niet alles meer zelf hoeft te bedenken. Wat ik in het begin ook wel eens makkelijk vond, maar moeilijk vond. Omdat ik ook lang niet altijd met alles en iedereen eens ben. Dus als er dan binnen een franchise iets gebeurt waarvan ik denk van ja, dat had ik wel anders gekund. Of misschien had ik dat zelf wel beter gekund, denk ik dan altijd. Is niet per se zo. Maar dat is dan wel de moeilijkheid bij franchise. Want dan ben je wel in dienst van. En dan kun je het nog steeds gelukkig bij Bagels zeker wel wat van zeggen. Want ze staan daar gelukkig altijd open voor. Maar dat was wel even. Dat moesten we ook echt even anders gaan doen. Want ik kon niet, wij konden niet zomaar meer gaan zeggen van. Nou, we willen nu iets op de kaart gaan zetten. Omdat wij denken dat dat helemaal te gek is. Dus dat gaan we doen. Dat kan en mag niet bij franchise. En dat snap ik ook. Maar dat was in het begin, dat hebben we echt wel even anders moeten doen. Omdat je jezelf dan moet verantwoorden en je moet dingen navragen.
Ja.
Want ik weet nog dat ik een keer, en dat is geen issue geworden, maar een marketing dingetje had bedacht voor bij de Nationale Spoorwegen. En ik was daar zelf voor naar de NS geweest. En of wij een soort van samenwerkingsverbandje konden doen. Zodat alles en iedereen die in de trein zat, bijvoorbeeld een kortingsbonnetje, weet ik veel wat, kon krijgen. En als ze dan uit de trein stapten, we zitten namelijk vlak bij het treinstation, dat ze dan bij ons zoveel procent korting kregen op kopje koffie of gratis kopje koffie, of weet ik, dat weet ik allemaal niet meer. Maar dat had ik bedacht en dat vond ik ook een te gek plan. En daar was ik zelf ook al voor op pad geweest. Maar daar werd ik ook wel voor teruggefloten, want dat was natuurlijk nooit de bedoeling.
Ja.
Dus daar moest ik wel even aan wennen. Dat ik dat niet maar meer zo allemaal zelf kon beslissen. Omdat ik dacht dat dat zo leuk was.
Mm-hmm.
Dus dat is eigenlijk een van de weinige dingen die met franchise, of voor ons dan in ieder geval, wel anders was. Omdat wij gewend waren om alles zelf te regelen.
Mm-hmm.
En dat hoeft niet meer. En dat kan ook een voordeel zijn natuurlijk.
Inderdaad, het heeft zijn licht en zijn schaduw. Ik kan me voorstellen, ook als je in de problemen komt qua rechten of weet ik veel, irritant iets, maar je staat niet alleen. Hè? Je hebt wel een bepaalde power achter je. Hè?
Ja, zeker.
Jullie hebben het al, je hebt het al net gezegd met de kaart die jullie hebben. Betsy, jij hebt in het begin van de interview alvast aangegeven dat jullie een speciale vegan afdeling in de menukaart hebben.
Ja. Ondeugend waren we steeds. Ja. Ja.
En dit is dan blijkbaar niet zo bij elke Bagels & Beans. Ja. Dus jullie hebben daar wel voor gevochten. Dus daar kon het dan wel. Hoe is dat gegaan? Hoezo kon het dan wel? En waarom doen jullie dat? Vind dat heel, heel erg spannend.
Nou.
Dat ligt ook daaraan voor de luisteraars. Ik ben zelf ook vegan, dus ik moet die vraag voor mezelf gewoon even stellen. en wie dus daar niet zo voor open staat, die moet even, weet ik veel, een minuutje verder
schenken. Ja, schenk even wat te drinken. Ja. Doe wat leuks.
Ja, wij zijn allebei vegan en ja, wij vinden dan gewoon dat er op de bagelskaart te weinig veganistische producten staan. En ja, wij hebben ook heel veel van het personeel die vegan zijn. En ja, en wij merkten gewoon, ondanks dat we in Enschede zitten, dat er best wel heel veel vraag is naar vegan producten. Dus ja, zodoende gingen wij eerst van één bageltje naar twee bageltjes. En dachten we van, en als mensen wat graag meer wouden, nou ja, dan probeerden we dat gewoon voor de gasten te hebben. En op een gegeven moment hadden we zoiets van, nou ja, we maken gewoon zelf een vegan bijlage. En we geven dat door. En ja, we zorgen gewoon dat we goede producten hebben. Dat is heel belangrijk.
En
hè?
Ook dat is wel in overleg gebeurd, hoor.
Ja, en, mm-hmm. en dat is ook een stukje vertrouwen wat je op een gegeven moment opbouwt. Dat ze wel weten van, als wij iets doen, dan weten ze ook dat we het goed doen. Hè? Ons aan de regels houden van Bagels voor goede producten gaan en voor eerlijke producten. En dat is ook gewoon wel heel belangrijk. En dat we niet zomaar neerzetten wat totaal niet als Bagels eruit ziet. Of, ja.
Ja. En wat betekent vraag? Dus dat regelmatig mensen in de zaak komen en vragen, kunnen jullie dit ook vegan maken? Of hebben jullie vegan opties? Of wat is daar?
Ja. Ja.
Nou, de tweede. Ja. Hebben jullie vegan opties? Ja. Kunnen jullie het vegan maken? Dat gebeurt niet zo snel. Maar of wij veganistische opties hebben, zeker steeds meer. Ja.
Mm-hmm.
Ja.
Maar jullie kunnen heel veel vegan maken. Dat is dan daarom stel ik die vraag ook. Ik weet een beetje wat erop staat, maar omdat ik het ook zelf allemaal heb geproefd. En het is dus ook allemaal wat je eigenlijk kunt bestellen op de originele Bagels & Beans kaart, kun je eigenlijk bij jullie vertalen naar
momenteel
vegan.
Heel veel, ja. Zelfs de BLT is nu vegan.
Wat is BLT voor de luisteraar?
Bacon, lettuce en tomatoes.
Ja. Oké. Okay. En zalm volgens mij ook.
Ja, de zalm hebben we ook vegan.
Ja. Cool.
Zet je hier nou wel een leuk reclame jingletje bij onder of zo voor de luisteraars straks? Vind ik wel leuk. Dat is een stukje reclame. Iets zoals van.
Ik zet Ik ga er wel wat onder zetten.
Ja, dat is mooi.
Laat je wel eerst verrassen. Ja, alright. We stellen altijd onze interviewgasten 3 vaste vragen. Soms rolleren ze een beetje door. Mm-hmm. Maar als je er klaar voor bent, dan zou ik er nu 1 van willen stellen. Is het oké voor jou?
Ja.
Kom maar op.
Ik hoor het wel. Dan weet ik of ik er klaar voor ben.
All right. Het was zo stil, dus daarom vraag ik nog een keer. Oké, wat is de beste zakelijke tip die jij kunt geven aan een ondernemer? Statend of reeds gevestigd? Dat mag alles zijn.
Beste tip. Wees eerlijk. Zorg dat je jezelf bent. Blijf bij jezelf.
Sterk. Authentiek. Dat is een goeie.
Dankjewel.
Ik ga door. Daar kun je gewoon laten staan, vind ik. Daar hoef je niet verder.
Nee. Anders had ik ook wel wat gezegd. En de vraag is ook gewoon aan Betsy. Dus ik bemoei me er zo weinig mogelijk mee. En het is ook gewoon een hartstikke mooi antwoord. Dus geen enkele toevoeging.
De tweede vraag is, wat is je grootste blunder/leermoment? Ik heb dat al eerder gevraagd. Daar heb jij dus gezegd, Rob, dat jij moest leren met het concept franchise om te gaan en dat je niet zelf maar zo op pad kunt gaan om dingen te verzinnen. Wat is dat voor jou iets geweest?
Dat vond ik ook niet echt een blunder, hoor. Dat was meer
maar een leermoment.
Een leermomentje en ergens waarvan ik dacht van,
Oké.
Moet ik even aan wennen. Maar een blunder, want die vraag heb ik ook in meerdere afleveringen gesteld aan interviewgasten. Met een blunder bedoelen wij als interviewers echt ook wel een blunder, hoor. Dus niet van God, ik heb mijn veertel los of.
Oké. Maar misschien is het woord blunder bij mij als Duitse gewoon nog niet zo krachtig binnengekomen. Snap je?
Maar heb je daar een Duits woord voor dan? Blunder.
Dat is een goeie. Wat is de vertaling van blunder?
Is dat er wel niet in Duits?
Duitsers doen niks verkeerd, dus er zal in Duitsland wel geen woord voor zijn.
We hebben nog nooit wat verkeerd gedaan.
Nee.
Dit is gewoon een groot sorry, hoor.
We zijn er weer. Nou, maar dat geeft jou nu wel even
inderdaad.
Tijd
ik zit na te denken.
Je kunt nadenken, Bessie.
Oh,
je hebt even de tijd.
Doe ik, ja.
Ein Patzer, ein Schnitzer is het Duits. Maar ein Patzer of Schnitzer.
Ja, maar dan snap ik ook wel dat je het niet wist. Want het zijn echt allebei redelijk belabberde woorden.
Oh, ein Bock schießen.
Ein Bock schießen.
Dumheid.
Ja.
Dumheid.
Ja,
maar dat is allemaal niet zo heel zwaar. Hè? Dat is,
ik vind wel dat we het iets zwaarder moeten. Vind ik voor het Nederlands echt een behoorlijke fuck-up.
Blunder vind ik moeilijk. Ik weet wel dat wij in de tijd van Olijf en zo wel eens iets hadden dat wij op een beurs kwamen of zo. En dat we allebei zoiets hadden van, dat is mooi. En dan koop je het in en dan verkoopt het totaal niet. En dat je voor de tijd denkt van, dat is leuk.
Een voorbeeld voor een product, wat het is meer gebeurd?
Ja, dan is bijvoorbeeld iets met dat is een serie van bepaalde aardewerken. Dat je denkt van, dat is mooi. En dan loopt dat helemaal niet zoals je het zelf had verwacht. En dat is misschien niet echt een heel erg blunder. Maar dat zijn dan wel eens dingen waar je van leert, vooral in het begin. Echt leer, ja, leermomentjes zo van, dan vind je zelf iets heel mooi en dan, ja.
Dit vind ik nogal ook gewoon in de horeca ook echt wel spannend. En daar heb ik ook echt niet veel verstand van hoe je bepaalt hoeveel je daadwerkelijk moet inkopen, zodat je niks... Mm-hmm. Ik vind het wel een belangrijke vraag, mm-hmm. want ik denk veel daar over duurzaamheid en de toekomst van de wereld. En ik weet dat jullie dat ook doen. Mm-hmm. Maar hoe koop je dingen in en weet je ook zeker je verkoopt ze ook weer en dat je ze niet hoeft weg te gooien. Dat stel ik me wel lastig voor. En als je daar je blunder... Ik snap het wel.
Bij Olijven zo was het vooral ook om... Dan hebben we blunders ook omdat het dan grotere bedragen zijn. Hè? Mm. Kijk, van soort aardewerk of zo. Of dat je een paar aardig wat liters olijfolie inkoopt. En dat die in één keer blijft staan omdat niemand hem lekker vindt. Maar zoals bij Bagels & Beans met de inkoop. Ja, weet je, ik krijg 2 keer in de week levering. Dus dat is aardig inschatten. Ja. En dat is gewoon goed nadenken van... Nou, weet je, ik krijg dinsdag mijn bestelling. Ik heb zoveel dagen. Wat verkoop ik ongeveer? Dus je weet... Mm. Als, normaal gesproken weet je wel ongeveer wat... Nou, in deze tijd is het heel lastig inkopen. Want je draait niet gewoon in normale dagen. Ja. Maar ja, verder
Ja, ik kijk ervaring, kan wel in, denk ik. Ja, in echte twee. Echte blunders. En die vallen voor mij en voor ons allebei ook zeker wel in die categorie. En die zijn ook allebei heel persoonlijk, maar direct heel zakelijk geweest. Dus ik ga er niet verder over uitweiden. Maar dat zijn wel de dikste blunders die je als ondernemer in het algemeen kunt maken. Dat wij... In 2 gevallen en bij beide zaken wel eens te goed van vertrouwen zijn geweest. En mensen hebben geloofd op hun goede intenties of op, zoals we hier in Nederland altijd zeggen, hun blauwe ogen. En dat heeft ons in beide gevallen echt heel veel ellende en heel veel geld gekost. Dus als je het over een behoorlijke blunder wilt hebben, neem ik... Met name ook me of ons zelf kwalijk. Dat zijn inschattingsfouten die wij zelf hebben gemaakt. Maar dat valt voor ons onder een behoorlijke zakelijke blunder. Omdat het heel veel geld heeft gekost. En daarbij heel veel stress en energie en alles daaromheen heeft gekost. Dus voor iedereen die dit hoort. Zorg dat je die zakelijke blunder nooit maakt. Dus alles wat je bedenkt, wat je wilt doen, zorg dat je alles zoveel mogelijk op papier hebt. Dus alles wat je al bedenkt, hoe leuk dat ook lijkt en hoe vriendelijk of iedereen om je heen ook allemaal lijkt, zorg dat je iedere zakelijke beslissing zoveel mogelijk van A tot Z op papier hebt. Misschien juist wel bij mensen waarvan je denkt van nou, dat gaat mij nooit gebeuren. Dus ja, dat waren 2 behoorlijke fuck-ups voor onszelf. Eigen schuld, maar heel veel van geleerd.
Sterk. Wauw. Ja. All right. Dan zou ik de laatste vraag stellen. En je hebt net al een beetje... misschien, ik weet niet of het daarmee te maken heeft... maar je zei ook dat het lastig is inkopen op dit moment... Mm-hmm. Ik weet dat het lastig is om in te schatten in deze situatie waar we nu in zitten. Maar hoe eindigt jouw zakelijk bestaan? Hoe zie je dat voor jou? En daar kan nou, daar kun je misschien de problemen rondom corona bij ingooien in die pool. Of je laat het nog weg. Maar hoe eindigt je zakelijk bestaan?
Ik hoop dat ik nog jaren... mag bestaan als Bagels & Beans. En ja, inderdaad, nou door de corona heb je wel even zoiets van... Oh jongens, hoe gaan we dit doen? Houden we dit vol? Maar ja, daar ga ik toch nog even voor vechten. En ik hoop toch echt dat wij sowieso het tweede kwartaal van 2021... dat allemaal achter de rug is. En dat we gewoon weer een normale lunchroom kunnen draaien... en nog jaren meegaan eigenlijk tot mijn pensioen.
Mm.
En dan wel afbouwend hoor. Niet meer zoveel werken als ik nu doe. Wel, Rap, kijk mij al aan.
Ja, dus, ik ben ook benieuwd. Ik denk dat ik het wel ongeveer weet. Maar...
Dus echt wel langzaam minder uurtjes gaan werken. Mm. Want ik werk nog wel fulltime in de zaak. En ja, dat is best wel
daar kun pittig. Je ook, daar kun je als baas natuurlijk ook voor kiezen om het niet te doen. Maar nee, je daarom, doet het wel omdat...
ik het wel heel leuk vind, ja.
Oké. Okay. En maar als... ook omdat je controle wil hebben? Of zijn het allebei? Of,
Ja, je kent me een beetje, hè? Ja. Ik ben wel een beetje controlefreak inderdaad.
Maar ja, maar misschien...
Maar ik kan
misschien
ook, ja, sorry, wat al was, is minder, moet ik zeggen.
Maar misschien... Sorry, hè, dat was niet... Ja. Misschien is dat ook een reden voor de succes, hè?
Misschien wel, ja.
Dus dat is natuurlijk wel... En dan is het lastig te zeggen, ik doe een stapje terug. Want ik ben bang dat het dan iets minder gaat met de zaak. Omdat je het vertrouwen in de hand moet leggen bij iemand die het misschien minder goed doet.
Ja,
maar dat kan ook
dat
een angst zijn.
Dat is een keus, ja. En ja, misschien is het straks wel zo. Er zijn ook genoeg goede mensen voor mij aan het werk.
Ja.
Gelukkig.
Ja.
En ik leer al wel beter mijn touwtjes los te laten.
Oké. Okay.
Hoe moeilijk het soms ook is. Daar ben ik heel eerlijk in. Ja.
Oké. Okay. Wauw.
Ja, en dat is inherent aan nu aan wel corona, want we mogen het wel heel eventjes over hebben. Ik bedoel, ja. We zitten er middenin en voor iedereen en ook voor gasten voor ons, waar we interviews mee hebben gehad, nog voor corona, weet ik dat er een aantal tussen zitten die het nu gewoon echt heel moeilijk hebben. En is het voor ons en ook voor jou lastig geweest om sommige episodes nu uit te gaan zenden, terwijl iedereen nu heel anders in de wedstrijd staat dan een jaar geleden.
Ja.
Nou, wij hebben er bewust voor gekozen om sommige uitzendingen wel door te laten gaan. Terwijl we weten dat het nu met hem of haar, ik zal niet specifiek op de namen ingaan, maar heel anders gaat. Nou, dat is voor ons niet heel veel anders.
Ja.
Wij staan nu, en dat hoeven we zitten in de horeca, dus ik hoef denk ik aan niemand uit te leggen dat wij nu ook in de hoek zitten waar de klappen vallen, even als jouw eigen professie als muzikant. Hoef ik niemand uit te leggen nu op dit moment dat niet meer zo leuk is als dat je dat graag zou willen. Dus daar is voor ons ook gewoon heel veel veranderd en met... Dat dus ook direct als antwoord op jouw laatste vraag van hoe zie je jezelf dan nu aan het einde van je carrière. Nu ook heel anders dan vorig jaar. Want wij waren eigenlijk al een beetje bezig met afbouwen. Ik meer dan Betsy. Ik kan het ook makkelijker loslaten, dus voor mij is dat misschien ook iets makkelijker. En daarbij, Betsy vindt het ook leuker om in de horeca aan het werk te zijn dan dat ik dat vind. Dus dat maakt het voor mij ook wat makkelijker. Maar ook daarin is nu gewoon wel weer heel veel veranderd. Want wij zagen onszelf eigenlijk nu wel tussen nu en misschien 5 jaar echt nog 2-3 dagen in de week werken. En dan daarnaast veel meer leuke dingen doen en meer tijd voor onszelf hebben. Dat was een beetje de planning. Dat is niet meer gelukt. En dat gaat ook niet meer lukken, omdat er iets tussendoor kwam. Dus in die zin zijn al die toekomstperspectieven ook, die moeten ook bijgesteld worden. Ja. Want we kunnen gewoon nu niet meer dat doen wat we graag zouden willen, of wat we voor ogen hadden. Maar dat is natuurlijk nog steeds wel het toekomstperspectief, al ligt die nu waarschijnlijk gewoon wat later dan dat wij voor ogen hadden. Tenminste, dat is wel waar we allebei nog steeds wel aan vast moeten houden en vanuit moeten gaan. Want dat is wel de enige houvast die je voor jezelf en iedereen in de horeca op dit moment denk ik nog heeft. Je moet dat toekomstperspectief dan nog wel zien, zeg maar. Dus je moet er wel vanuit gaan dat je doorgaat, ook uit verantwoording alleen al naar je collega's toe, waar we ook gewoon verantwoordelijk voor zijn, ook voor jezelf. Dus je moet ook wel in je achterhoofd blijven houden van nou, dit kan niet aanhouden, het moet straks ook beter worden. En dan hopen we natuurlijk allemaal dat dat zo snel mogelijk is. En daarna ga je weer bijstellen en daarna ga je weer zeggen van kan ik dan nu inderdaad een stapje terug doen, kan ik dan nu een dag of 2 dagen in de week minder werken. Want dat is wel waar we naartoe moeten.
Ja. Maar goed. Wij zijn We hangen dichter samen dan dat sommige luisteraars misschien weten. Maar niet alleen dat ik bij Bagels & Beans gewerkt heb. Maar ik heb ook door mijn werk bij jullie de franchise, één van de twee franchisegevers, leren kennen. Uiteindelijk ja, ook allebei. En daardoor is mijn band Ten Times A Million dus gesigned bij het label Juice Junk Records.
Als je het dan over netwerk hebt.
Precies. Ja. Wat dan dus het label is van de franchisegever van Bagels & Beans, Ronald Bakker. Ja. Ook van Nienander trouwens. Mm-hmm. Ze doen het samen. Ze zijn ook van het label samen de baas. De bazen, zo zeg je, zeg je dat. Dit is tot en met vandaag een te gekke samenwerking. Heel veel van geleerd. Heel veel inspiratie opgedaan. Maar ja, als Bagels in de problemen zit, zit automatisch het label ook in de problemen. Mm-hmm. Omdat het... en dan eigenlijk... is het minder belangrijk dan Bagels. Dus dan heeft corona natuurlijk ook op dit vlak gevolgen voor ons. Op dit moment naast het feit dat we ook helemaal niet kunnen spelen.
Het is hartstikke dubbel. Ja.
Dus het is kut hoe je het went of keert. Mm-hmm. Dus daarom zeg ik het ook zo duidelijk. En ik denk ook voor jullie is het gewoon kut hoe je het went of keert. Maar wij praten natuurlijk ook buiten deze podcast vaker met elkaar. En we hebben ook een best positieve insteek in het leven. Of proberen altijd ook een positieve perspectief in te nemen.
Ja.
En om dit misschien een beetje af te sluiten en niet te lang te maken, dit verhaal. Maar wat ik heb gezien, zeg maar, ook de lockdown. Ik woon in Keulen, maar de dagen voor de lockdown, daar heb ik het gevoel gehad dat de mensen 3 keer extra naar de restaurants zijn gegaan. Omdat ze wisten, daarna gaat alles dicht. En daar is zo'n grote behoefte. Mm-hmm. Voor lunchrooms, voor uit eten gaan, voor ook een stukje, niet alleen maar normaliteit, maar soms wil je gewoon, soms is het toch gewoon ook lekker dat je in een, waar we het al over hebben, in een mooi ambiente, met een mooie sfeer wordt bediend met goed eten.
Het is ook gewoon een heel groot sociaal ding, wat de meeste mensen ook gewoon, ik denk dat de meeste mensen dat niet vergeten, maar dat wat nu veel meer binnenkomt bij mensen, evenals dat ook de cultuur en de muzieksector is waar je zelf in zit.
En daar hebben mensen ook weer zin in. Mm-hmm.
Ja, het is gewoon een sociaal iets, los van dat lekkere broodje of los van het cd'tje wat je thuis op kunt zetten. Mm-hmm. Als jij naar een concert gaat of naar een theater gaat of naar een lunchroom gaat, gaat het niet alleen maar om dat lekkere kopje koffie. Het is het hele plaatje en het sociale gebeuren daaromheen. Ja. Maar dat is wat mensen ook in het algemeen allemaal heel erg nodig hebben. Het zit heel erg in onze menselijke aard om dat nodig te hebben. Dus daar, ik denk dat wij daar en jij, jullie en de meeste professies daar nu ook heel erg op hopen en misschien ook wel vanuit gaan dat als straks alles weer wat losser is, als straks alles weer mag. En dan, ik wil het geen nieuw normaal noemen, maar een ander normaal, als we straks in een andere fase terechtkomen, laat het dan zo zeggen, dat die behoefte ook sterker terugkomt dan ooit. Dus dat jullie meer op terug moeten treden dan dat je ooit verwacht had. En dat wij het veel drukker krijgen dan dat we ooit hadden kunnen dromen. En dat is denk ik waar je met z'n allen nu een beetje aan vast moeten houden. Omdat mensen dat ook graag in willen halen. Daar ga ik ook wel vanuit.
Ja. Maar wat je ook dan hier weer van kunt leren is, zeg maar, dat je hoogacht of... ik heb dit gezocht hier, dat woord. Daarom zit ik op mijn mobiel. Ik vind het echt onbeleefd.
Ik zou maar afvragen waar je aan doen.
Wertschätzen. Wertschätzen is het Duitse woord. Dat je weer meer...
Waardering.
Man, dat zou ik moeten weten. Nee. Kom. Ach ja, dat je inderdaad weer heel veel waarde aan dit kunt geven wat je nu niet hebt. En nog veel meer als dat het daarvoor het geval is. En daarmee bedoel ik de kleine dingen, weet je? Een kopje koffie met een vriend, of een studiecollega of een weet ik veel.
Ja.
Is misschien zo vanzelfsprekend geweest. En nu
Nou, zeker.
Is het dat niet?
Ja, en nu is het er niet. En dat is met heel veel dingen die wegvallen zo. Ja. Dat je dat pas doorhebt wat je mist als het er niet meer is.
Ja.
Dat is een hele diepzinnige uitspraak die ik jammer genoeg niet zelf heb bedacht. Maar het is het is wel zo. En dat geldt voor ons, dat geldt voor de muziek. Mm. Dus dat hoopt denk ik iedereen nu wel op. Dat die waardering straks veel groter is als voorheen. Omdat de mensen het nu allemaal ook gewoon moeten missen. En dat had niemand verwacht.
Maar dat hebben we ook al na de eerste lockdown gemerkt. Hè?
Ja.
Toen we in juni weer open mochten. En dan mag er maar eerst 30 mensen binnen. Maar dat de mensen zo blij waren dat ze weer bij je naar binnen konden. Dat ze gewoon weer konden genieten van het kopje koffie. Van de bagel. Van het gesprek. En dan was het dan nog wel met al die strikte regels. En ik hoop gewoon straks inderdaad dat in het tweede kwartaal van 2021 niet meer nodig is door de vaccin. Zodat we dan weer gewoon kunnen doen zoals het altijd was. Mensen komen lekker binnen, zoeken een plekje op en lekker zitten en laat je verwennen. En ga blij je weg als je binnenkomt. Dat is al het motto van Bagels, hè?
Ja, en dan nu dan in het kwadraat. Dus dat de waardering nu nog veel hoger wordt dan dat die ooit is geweest. Dus dat ze nu allemaal met een dansje de deur uit gaan, zeg maar. Of als ze bij jullie zijn geweest, bij een concert zijn geweest. Want deze aflevering mag ook best een beetje over jullie gaan. Dat mensen ook veel, veel meer doorhebben straks.
Wat ze gemist hebben.
Wat ze allemaal gemist hebben. Ja. En dat dit veel meer gewaardeerd wordt dan dat ooit is geweest. Dat zou een mooi positieve wending aan dit hele, zoals jij zegt, kutverhaal zijn. Want er heel veel andere woorden zijn er inderdaad niet voor.
Ja, maar afsluitend, Bagels and Beans en muziek, dat grijpt samen inmiddels. Ja, als je de menukaart
al heel lang. Ja,
al heel lang. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de achtergrond van de franchisegevers.
Ja.
Maar je ziet het ook terugkomen in de menukaart. Het is super creatief bedacht. Het neemt je gewoon mee, ook op een reis. Dus in principe zou je ook zonder je smartphone, dat vind ik altijd heel leuk, bij Bagels binnen kunnen komen. Je kunt je vermaken met de mensen die er zijn, maar je kunt je ook vermaken door de dingen te bekijken die op de tafel liggen. En daar kun je wel heel veel ervaren vanuit de filosofie van Bagels & Beans. Dat was al heel lang, maar nu ook zeg maar in de combinatie met muziek. Dus ik snap die stap dat er een label is opgericht vanuit Ronald Bakker. Heel goed. En ik ben als we over waardering spreken, heel dankbaar dat we daar mogen zijn. En ook de waardering naar jullie toe, want die link was nooit gekomen, had ik jullie niet gekend. En zo hebben we weer, je zei het al eerder, het netwerk bij elkaar een beetje op een rij gezet.
Ja.
Maar over waardering ook gesproken, ik zou hier nu een streep onder zetten. Ik vond dit echt een heel mooi gesprek. En wou dankzeggen, Betsy, dat jij de tijd hebt genomen.
Graag gedaan.
Om ons te spreken. Volgens mij de eerste keer voor jou in een podcast? Of?
Ja. Ja, inderdaad. Ja, ik ben normaal niet zo van praten, hoor. Ik laat het altijd, praatjes eigenlijk altijd erop over.
Maar daarvoor heb je dat echt heel goed gedaan, hoor.
Dank je wel.
Dus,
ging helemaal prima.
Ja. Rob, ook jij bedankt.
Graag gedaan. Jij ook bedankt.
Ja, voor ook niet alleen maar soort van meer vragen, maar ook meer antwoord geven en een beetje de tussenpositie invullen.
Ja, was lastig. Ik wist zelf nog niet wat de bedoeling was. Maar
ja, maar dat maakt niet. Ik denk de luisteraars hebben het wel een beetje begrepen. Ook waardering aan de luisteraars toe, dat ze mijn Nederlands kunnen ertragen. Kijk, ik mis
verdragen,
nu.
Verdragen.
Dat ze mijn Nederlands willen horen. Ik doe mijn best. En het laatste waardering die ik uit wil spreken is, we hadden het over olijf en zo en over tapas. We zitten hier vanavond bij jullie thuis en we hebben net heerlijk vegan tapas gehad. En dit was echt heel erg lekker. En daar merk je dus ook echt de passie en dat dit oprecht is en eerlijk is waar je het over had, Bessie. Ik hoop dat dit na deze corona lockdown nummer 2 voor echt wel weer de goede kant op gaat en meer mensen van deze passie kunnen genieten die jullie twee meebrengen.
Ja,
voor.
Dat hoop ik ook. Gaan we gewoon vanuit.
Daar gaan we voor doen.
Ja.
Alright, dus bedankt. En
jij ook bedankt.
Fijne avond. Doei.
Dank je.